Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Hey, wat fijn dat je weer luistert. Welkom bij de podcast Docent NT2. Ik weet dat de vaste luisteraars wel eventjes geduld hebben moeten hebben, want ik ben een hele tijd zoet geweest met het regisseren van een theaterproductie van Het Dagvreemde Man. En daarin speelt een groep anderstaligen mee die over hun leven vertellen en die bekende Nederlandstalige liedjes zingen. De show is op tournee, is begin februari 2024 in première gegaan en speelt sindsdien in België, maar ook in Polen, Hongarije, Tsjechië hebben we optredens gegeven bij de universitaire vakgroepen daar, waar andere anderstaligen dan weer Nederlands leren. En we gaan er nog een tijdje mee door tot ongeveer mei 2025. Dus wie weet kun jij wel eens een keer komen kijken naar een voorstelling. Je bent zeker welkom. Maar dat een beetje als achtergrond. Ik ga dus de komende 10 weken opnieuw 10 afleveringen van deze podcast op je loslaten. Ik krijg heel veel reacties, zowel via de Facebook als via de mail, van mensen die vragen hebben, die suggesties hebben voor thema's. En ik moet je zeggen, ik probeer daar echt rekening mee te houden. Ik heb een aantal afleveringen al voorbereid die echt een antwoord bieden op vragen die zijn binnengekomen. Dus heb je commentaar, heb je opmerkingen, heb je vragen, laat het zeker weten. En ik wil deze eerste aflevering heel graag beginnen met een belangrijk thema, namelijk motivatie. En dan bedoel ik niet alleen motivatie van je leerders, van je cursisten of leerlingen, maar ook motivatie bij jezelf. Want die heb je natuurlijk ook nodig. Het onderwijs is niet altijd roze geur en maneschijn, zal ik maar zeggen. Dus daar wil ik het vandaag over hebben. Hoe motiveer je cursisten en hoe hou je jezelf gemotiveerd? Ja, motivatie. Het is natuurlijk niet iets specifieks NT2, maar ik vind het wel heel belangrijk in alle soorten onderwijs. En daarom wil ik er toch aandacht aan besteden. Ik ga jou af en toe eens laten nadenken. Ik ga anekdotes vertellen. Ik ga je hopelijk inspireren. En als ik het heb over motivatie, dan bedoel ik intrinsieke motivatie. Motivatie die vanuit jezelf komt. Dat heeft te maken met willen. Extrinsieke motivatie, dat is vaak iets wat je wordt opgelegd. En dat heeft te maken met moeten. En bijvoorbeeld een cursist die weet dat hij een toets gaat krijgen, die is gemotiveerd om een goed cijfer te halen op die toets. Daar is de motivatie dus eigenlijk extrinsiek. Maar wat wij willen, is dat mensen uit zichzelf heel graag meer willen leren, beter willen worden. Dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn. En dat is de belangrijkste vorm van motivatie. Ik wil het vandaag hebben over het motivatie ABC. En daarvoor heb ik me laten inspireren door de Vlaamse hoogleraar Maarten van Steenkisten. Dat is een motivatiepsycholoog. En hij baseert zijn motivatie ABC op de zelfdeterminatietheorie. En daar wil ik eerst heel kort iets over zeggen. Het is niet echt heel veel theorie vandaag hoor, absoluut niet. Maar het is wel belangrijk te weten waarop we ons baseren om te zorgen dat mensen gemotiveerd raken en gemotiveerd blijven. En heel kort, die zelfdeterminatietheorie die is ontwikkeld door twee Amerikaanse hoogleraren, Deci, ik hoop dat ik het juist uitspreek, Deci en Ryan. En zij zeggen dat de intrinsieke motivatie van mensen, dat die afhankelijk is van de vervulling van 3 natuurlijke basisbehoeften. 3 behoeften die wij allemaal hebben. En dat zijn autonomie, betrokkenheid en competentie. Autonomie, betrokkenheid, competentie. A, B en C. En intrinsieke motivatie ontstaat door de bevrediging van die 3 basisbehoeften. En hoe meer die basisbehoeften bevredigd zijn, hoe productiever, hoe gemotiveerder je kan zijn. En dat is dus heel positief voor het leerproces. Nu, ik zei het al, extrinsieke motivatie ontstaat vanuit een externe bron, een beloning, een straf, wat dan ook. Maar iemand die vooral extrinsiek gemotiveerd wordt, die voelt zich natuurlijk niet echt autonoom. Die heeft niet het gevoel dat hij zelf beslist. En dan is de kans dat die persoon intrinsiek gemotiveerd raakt natuurlijk ook kleiner. Je zou kunnen zeggen dat dit ABC van autonomie, betrokkenheid, competentie, dat bij wijze van spreken even noodzakelijk is als ademen, als eten, als slapen. En dus, daar gaat deze aflevering over, die ABC, autonomie, betrokkenheid, competentie. Die ga ik alle drie van naderbij bekijken. En voorbeeldjes geven van hoe je die zou kunnen vergroten, hoe je kunt zorgen dat mensen autonomer worden, dat ze meer betrokken raken en dat ze zich competent voelen. En dat heeft een positieve weerslag op hun intrinsieke motivatie. Nu, laten we beginnen bij de A. De A die staat voor autonomie. En autonomie betekent uiteraard niet dat er geen regels zijn of zo. Er zal altijd een combinatie van intrinsieke en extrinsieke motivatie nodig zijn. Maar laat me een voorbeeld geven. Stel, je laat je leerders een schrijftaak maken en die moeten ze inleveren voor een bepaalde datum. Dan heb je dus afspraken, regels, daar kunnen ze niet onderuit. Ze moeten die taak maken, ze moeten die inleveren voor die datum. Maar voor die schrijftaak zou je de leerders wel zelf bijvoorbeeld het thema kunnen laten bepalen. Dan geef je hen eigenlijk keuzevrijheid. En alleen al door hen de mogelijkheid te geven om zelf iets te kiezen, bevorder je hun intrinsieke motivatie. Want ze zijn een beetje autonoom. Kijk, veel scholen zetten tegenwoordig in op het goed coachen van hun cursisten. Ja, de docent is niet meer iemand die alleen maar uitleg geeft of die vooraan in de klas staat en alles vertelt. Maar de docent is vaak een coach die mensen helpt bij hun leerproces, die mensen aanstuurt. En dat betekent dat je dus ook inzet op zelfsturing van die leerders. Dat is weer een stukje autonomie. Je laat hen uiteraard niet aan hun lot over, maar je probeert ze autonomer te maken. En tegelijkertijd ondersteun je hen, bied je hen structuur tijdens dat leerproces. Dus het komt erop neer dat je een duidelijk kader schept, dat je de grenzen aangeeft en binnen die grenzen vrijheid gaat geven. Je zorgt als docent uiteraard voor een goed overzicht, voor duidelijke instructies, duidelijke deadlines en zo verder. Maar, zoals in het voorbeeldje van laat de leerder zelf het thema van de schrijfopdracht bepalen, laat hen ook eens bijvoorbeeld de volgorde van bepaalde taken bepalen. Laat ze kiezen wat ze wanneer gaan doen en je bevordert weer die intrinsieke motivatie. Nu, het is belangrijk hè, dat je beseft dat je ook hun keuzes kunt beïnvloeden zonder dat ze het gevoel hebben dat iets moet. Misschien ken je dat filmpje van Volkswagen, dat is een reclamefilmpje. En in dat filmpje zie je een metrostation, denk ik, en een trap die van het metrostation leidt naar boven, naar de straat. En wat doen ze in dat filmpje? Elke trede van de trap wordt bekleed alsof het de toets van een piano is. En bij elke toets, als daar iemand gaat opstaan, hoor je ook een toon, hoor je ook een pianotoets klinken. Dus het grappige is dat veel mensen die trap niet namen, maar toen die trap eruit zag als een soort piano en je bij elke trede die je nam ook een pianotoets hoorde weer klinken, toen namen, laten we zeggen, ja, ik weet het niet meer precies, 75% of zo, meer mensen die trap. Omdat het grappig was, omdat ze er plezier in hadden. Je ziet in dat reclamefilmpje, zie je mensen op bepaalde treden heen en weer springen om een melodietje te maken en zo verder. Het ziet er heel plezierig uit. En dat is een mooi voorbeeld van hoe je mensen hun keuze beïnvloedt om niet de roltrap te nemen, maar de gewone trap te nemen, doordat je daar een speels element aan toevoegt en zorgt dat ze zich amuseren. Dus dat wil ik zeggen. Je kan mensen wel iets laten kiezen, maar je kan het ook een beetje sturen wat ze gaan kiezen. En dat is natuurlijk ideaal, dat je als coachende docent zorgt dat mensen het gevoel hebben dat ze zelf dingen kiezen, zelf dingen bepalen, maar dat jij dat toch een beetje min of meer helpt sturen. Nu, het komt er dus eigenlijk op neer dat je de leerders een beetje inspraak geeft en dat je niet bang hoeft te zijn om met hen te praten en te vragen wat ze leuk vinden, wat ze goed vinden, wat er volgens hen misschien wel beter kan aan je les. Want inspraak leidt altijd tot een dialoog leidt weer tot interactie. En dat heb je uiteraard nodig om betrokken te zijn, om geëngageerd te zijn. En dat is ons tweede punt. Dus we hebben het eerst gehad over mensen een gevoel van autonomie geven. Het tweede punt om mensen intrinsiek te motiveren, is het gevoel van betrokkenheid geven. Het gevoel dat ze erbij horen. Nu, dat is altijd belangrijk. Ook als je gaat samenwerken met collega's bijvoorbeeld, is het belangrijk dat je je deel van de groep voelt. Succesvol onderwijs is heel vaak afhankelijk van goede relaties met collega's, met leerders, met medecursisten. Iedereen wil gezien worden, iedereen wil erbij horen. En als je dat gevoel hebt, dan voel je je ook verbonden met de groep. En wie zich verbonden voelt bij een groep, die zal natuurlijk sneller geneigd zijn om voor die groep iets terug te doen. En dat komt natuurlijk weer de motivatie ten goede. Denk nu eens bijvoorbeeld gewoon aan iemand een complimentje geven. Iemand een complimentje geven omdat een bepaalde taaluiting heel origineel is of heel goed gebruikt werd. Dat geeft een heel positief gevoel. Nu, wat ook belangrijk is om je verbonden en betrokken te voelen, is elkaar goed kennen. En ik bedoel niet alleen docent die cursisten kent, maar ook docent die collega's kent en ook cursisten die elkaar moeten kennen. Als ik al een tip mag geven, dan is het: ken je publiek. Dat maakt het heel vaak zoveel makkelijker om op maat te werken, om rekening te houden met bepaalde gevoeligheden, om problemen uit te praten. En dat heb ik al vaker gezegd, hè. Weet wie je voor je hebt. En als jij openstaat en je kwetsbaar opstelt, net zoals die cursisten dat voortdurend doen, hè, want voor hen is het al heel moeilijk om zich in de nieuwe taal uit te drukken, om te durven spreken in die nieuwe taal. Als jij dat ook doet, die kwetsbaarheid toont, dan creëer je daarmee een gevoel van verbondenheid. En soms hoef je niet echt veel meer te doen dan interesse te tonen in je leerders en te luisteren naar wat zij te vertellen hebben. Je zal merken dat dat echt heel positief is voor dat gevoel van verbondenheid. Nu, ik merk dat natuurlijk ook, hè, als ik bijvoorbeeld toneel maak met een groep anderstaligen die elkaar van tevoren niet kennen. Het is belangrijk om een goede band te creëren tussen die mensen, zodat ze heel graag dat einddoel samen willen halen. En door elkaar te leren kennen, door naar elkaar te luisteren, creëer je die band, creëer je die verbondenheid. In een klas werkt dat net zo. Nu kan ik me voorstellen dat sommige mensen denken van ja, ik wil best wel tijd maken voor verbinding, maar ik heb ook wel een heleboel leerstof te verwerken. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik kan niet voortdurend naar mensen hun verhalen luisteren en openstaan voor wat zij te vertellen hebben. Ik heb een heleboel leerstof te verwerken en het boek moet uit. Wel, daarop kan ik alleen maar zeggen, dat begrijp ik en dat denk ik is bij iedereen die in het onderwijs staat een probleem. Maar toch, ik denk dat je soms even moet vertragen om daarna weer te kunnen versnellen. Het gaat hem niet om een keuze tussen zorgen voor welbevinden in je groep of goede prestaties. Nee, het gaat hem om allebei. Je bereikt die goede prestaties mede dankzij dat welbevinden. Dus het is absoluut noodzakelijk om te zorgen dat mensen betrokken zijn. Ik moet nu ook even denken aan een vraag die ik ooit kreeg van leraren van een basisschooltje in het buitenland, waar kinderen Nederlands leren. En de vraag was, hoe moeten we dit doen? Hoe moeten we dit aanpakken? Want elk jaar proberen we ons boek, ons lesboek, helemaal uit te krijgen. En de kinderen lijken niet zoveel te leren. Want eigenlijk gaat het ook allemaal te snel. Ja, mijn vraag aan die leraren was natuurlijk, denk je dat die kinderen meer Nederlands zouden kennen als je maar bijvoorbeeld de helft van dat boek zou behandelen? Als je meer tijd zou hebben om met hen te praten, om te zorgen voor herhaling? En het antwoord was uiteraard ja. Wel, dan kan ik alleen maar zeggen, dan moet je dat zo aanpakken. Maar volgens hen kon dat niet, want het schoolbestuur wilde dat elk jaar het boek tot het eind werd behandeld. Ja, ik kan alleen maar zeggen, je geeft toch geen les voor dat schoolbestuur? Voor wie werk je? Wat wil je bereiken? En je geeft les aan die kinderen, je wilt dat ze vooruitgang maken, dat ze gemotiveerd zijn. Wel, als dat niet lukt door dat boek helemaal te zien, en als dat volgens jou wel lukt door maar de helft te zien, ja, waarvoor kies je dan? Ik vind dat je als docent soms ook zelf dingen moet beslissen. Soms ook moet durven te beslissen om iets overboord te gooien. Als dat op dat moment nuttig is voor die groep waarmee je aan het werken bent. En zo leg ik eigenlijk nu meteen de link naar de derde letter van het ABC van de motivatie, namelijk de C van competentie. Als docent moet je heel goed weten wat je doet. Maar je wil ook dat die leerder het gevoel heeft dat hij competent is, dat hij het gevoel heeft dat hij al iets bereikt heeft. Uiteraard, hè, als we het hebben over competentie bij de leraar, dan gaat het over goed leiding kunnen geven, een goede leeromgeving kunnen creëren. Je moet interpersoonlijk competent zijn, hè, met de mensen om kunnen, empathisch zijn. Je ook bewust zijn van je eigen culturele bril. Hè, misschien zijn bepaalde uitdagingen bij jouw leerders het gevolg van cultuurverschillen, waar jij je niet eens van bewust bent. Stel dat je een vrouw in de klas hebt die amper praat, dan zou je kunnen zeggen, ja, ze is verlegen of ze durft niet. Maar misschien komt ze wel uit een hele hiërarchische, patriarchale cultuur, waar ze vooral haar mond moest houden in een groep. Dus hou daar rekening mee. Je kan haar daar niet voor gaan straffen natuurlijk. Je moet net helpen om haar op dat vlak te ontwikkelen. Maar dat vereist dus wel een soort interculturele vaardigheid. Hè? Anders ga je daar niet bij stilstaan. Dus hè, interpersoonlijk moet je competent zijn. Je moet natuurlijk ook pedagogisch competent zijn. Vakinhoudelijk, didactisch, qua organisatie. Je moet goed kunnen samenwerken met collega's, met andere instellingen. En je moet natuurlijk competent zijn in reflecteren, in zelfreflectie en in ontwikkelen. Je moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Jezelf, je gedrag, je manier van lesgeven moet je blijvend kritisch beoordelen. En wat de competentie van de leerder betreft, is het jouw taak natuurlijk om ervoor te zorgen dat hij ook vooruitgang voelt, dat hij progressie ervaart. De leerders moeten zich bekwaam voelen, moeten hun doelen bereiken, moeten beter worden. En uiteraard hebben ze daarvoor uitdagingen nodig, maar dat moeten haalbare uitdagingen zijn. Je moet stap voor stap werken. En ook belangrijk, je moet hun succes waarderen, hoe klein ook. Je moet positieve feedback geven. Dat kost uiteraard allemaal tijd, maar elk stapje vooruit loont. Het is trouwens belangrijk om continu goede inhoudelijke en persoonlijke feedback te geven. Dat motiveert veel meer dan af en toe een toets en een cijfer. Het gevoel hebben dat iemand jou begeleidt, dat je al heel veel dingen kan, hè, want in feedback ga je natuurlijk ook aanwijzen wat er allemaal al goed gaat, dat zorgt natuurlijk ook weer voor een gevoel van competentie en dus ook weer voor een betere motivatie. Nu, ik heb verteld over hoe je die autonomie kan vergroten, betrokkenheid kan vergroten, competentie kan vergroten. Zowel bij jezelf als bij je leerders. Sommige dingen liggen misschien voor de hand. Hè? Daarvan zeg je, ja, dat is logisch, dat doe ik of dat weet ik. Andere dingen zijn misschien nieuw voor jou. Nu, wat kun je hiermee? Ik zou zeggen, probeer dit in het achterhoofd te houden. En wat je zelf nuttig en interessant vindt, probeer dat ook toe te passen. En vergeet uiteraard niet dat anderstaligen motiveren, dat meer is dan leerstof verwerken en toetsen afnemen. Zorg, ik heb het al vaak gezegd, zorg dat mensen emoties beleven in het Nederlands, dat er een affectieve band ontstaat tussen de mensen in de groep en met de Nederlandse taal. Ga zingen, ga voorlezen, ga samenlezen, ga gedichten schrijven, doe iets met dramatische expressie En je zal zien dat dat allemaal heel veel oplevert en de motivatie ongelooflijk kan vergroten. Ik zal trouwens een overzichtje maken van die ABC, autonomie, betrokkenheid, competentie, en een paar voorbeeldjes daarvan. Ik zal dat op een A4'tje zetten die je van mijn website kunt downloaden. Want dat is handig om bij de hand te hebben of ergens op te hangen en af en toe eens naar te kijken om te zien of je je eigenlijk nog bezighoudt met al die dingen. Dus ja, je kan gewoon naar de website gaan, www.docentnt2.eu, en daar vind je dan een pdfje om te downloaden. Misschien heb jij nog wel tips om mensen te motiveren. Die mag je me altijd bezorgen of die mag je op de Facebookpagina achterlaten. En ik zou zeggen, denk er eens verder over na. Wat doe jij in de klas om mensen te motiveren? Wat doe jij om zelf gemotiveerd te blijven? En heeft dat ABC van de motivatie, komt dat daarbij kijken? Ik denk dat dat een goede zelfreflectieoefening is. Ik wil je alvast bedanken voor het luisteren vandaag. En als je dat nog niet gedaan hebt, geef dan eens het maximum van de sterren op Spotify of op de andere podcastplatformen waar je luistert. Hoe vaker er een goede recensie verschijnt, hoe vaker de podcast ook wordt aangeboden op die platformen. En dus hoe meer mensen wij ook bereiken. En dat is wel heel fijn, dat we zoveel mogelijk mensen binnen het NT2-veld proberen te helpen. Volgende week zijn we er weer. Zoals je weet maak ik opnieuw 10 afleveringen. En ik kijk er heel erg naar uit om je weer te mogen inspireren. Dankjewel voor vandaag. Heel graag tot de volgende keer.